Weten en doen. Hierbij alweer de vierde editie in het kanaal Principes van Profetie, geschreven in het kader van operatie Leeuw van Juda. Veel gelovigen zien, dankzij dromen of andersoortige profetische ervaringen, dat de Heer Jezus zichzelf in deze tijd meer dan ooit laat zien als de Leeuw van Juda. Dit zou in zichzelf al betekenis kunnen hebben, want de eerste keer dat de Heer Jezus in de schriften wordt gepresenteerd als de Leeuw van Juda, is in Openbaring 5, vers 5. In het antwoord op de vraag uit vers 2. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Samen met de ontwikkeling in de wereld vormt dit aanleiding om ons af te vragen of hij niet is begonnen met het verbreken van de 7 zegels van de befaamde boekrol. Zonder hier stellig over te willen zijn, gelijk hebben ze immers niet zo belangrijk, zijn er in ieder geval enkele interessante parallellen te trekken tussen de ruiter op het witte paard, dat opgeroepen wordt naar de opening van het eerste zegel, en de huidige crisis. Deze crisis is, zoals we hebben uiteengezet in het kanaal Misleiding en Macht, een overduidelijke machtsgreep. Deze machtsgreep gebeurt echter op slinkse wijze door misleiding en bedrog, en niet door direct militair geweld. Dit zou een invulling kunnen zijn van het feit dat de ruiter op het witte paard wel een boog heeft, maar dat er van pijlen geen sprake is. Bovendien is deze ruiter een kroon gegeven. Omdat het Nederlandse woord kroon is afgeleid van het Latijnse woord corona, kunnen we ons ook hierom afvragen of we vandaag de dag op het wereldtoneel niet te maken hebben met deze strijdlustige ruiter, die met corona de haakjes is uitgetrokken om te overwinnen. Openbaring 6 vers 2. Het kan op dit punt ook waardevol zijn om het hemelse perspectief op het verbreken van de zegels goed tot ons te laten doordringen. Toen Johannes dit perspectief werd gegeven in zijn profetische visioen, moest hij heel hard huilen toen hij dacht dat er niemand waardig werd geacht om de zegels te verbreken. Toen bleek dat de Leeuw van Juda wel waardig was om dit te doen, was dat heel goed nieuws. Aangezien we ervan uit mogen gaan dat het perspectief in de hemel altijd beter is dan hier op aarde, mogen wij ons dus ook in geloof verheugen als de zegels daadwerkelijk verbroken worden en de bijbehorende gebeurtenissen op het wereldtoneel zich afspelen. Als we inderdaad te maken hebben met deze eerste ruiter, dan weten we ook dat de kans klein is dat de situatie in de wereld er rustiger op zal worden de komende jaren. Er staan dan namelijk nog een paar andere paden klaar om de chaos aanzienlijk te vergroten. Om die reden is het des te belangrijker dat we ons volledig openstellen voor de leiding en instructies van degene die de tijden in zijn handen heeft en de zegels zelf verbreekt. Zijn leiding zullen we meer dan ooit nodig hebben om te navigeren door de chaotische tijden die voor ons liggen. Profetie is daarvoor een heilig en kostbaar geschenk. Dimensies van profetie. De hele schepping verkondigt de wijsheid van God, en hierin komt eenheid overal terug. Een lichaam is één, maar bestaat ook uit vele ledematen. Elk van deze ledematen is één, maar bestaat ook weer uit veel verschillende onderdelen, zoals botten, spieren, bloedvaten enzovoort. Elk van deze onderdelen hierin bestaat dan weer uit verschillende cellen, die weer bestaan uit verschillende moleculen, die weer bestaan uit verschillende atomen, en zelfs daar houden de samenwerkingsverbanden niet op. Eenheid en samenwerking horen onlosmakelijk bij de schepping en dus bij de wijsheid van God. Daarom mogen we ons realiseren dat ook de profetische bediening verschillende onderdelen heeft, die samen moeten komen om de gehele bediening correct te laten functioneren. Deze onderdelen zullen we in de volgende editie bespreken, maar om deze te kunnen begrijpen is het eerst nodig dat we de doelen van profetie helder hebben. Doelen van profetie. We weten inmiddels dat profetie gegeven is tot opbouw en toerusting van de gelovigen, en om waarheid, Gods perspectief, te brengen. Eenvoudig gezegd gaat het er in ons leven om dat we ijverig bezig zijn om de goede werken die voor ons klaar liggen te doen, Efeziërs 2 vers 11, en zo vrucht te dragen door de verbondenheid met de Heer Jezus. Geloof wordt zichtbaar door werken, en dus door de dingen die we doen. Volgens Jacobus 2 vers 17 is geloof zonder werken zelfs dood. Het gaat dus om actie, die voortvloeit uit de eenheid met de Heer Jezus. Naarmate de wederkomst van de Heer Jezus dichterbij komt, wordt Daniël 11 vers 32 ook steeds meer van toepassing. Waar staat geschreven dat het volk dat zijn God kent, sterk zal zijn en daden zal doen. Het gaat hier dus niet zozeer om het volk dat de schriften kent, maar om hen die, mede door de juiste omgang met de schriften, God kennen. Hier staat ook niet dat we zullen denken, discussiëren en debatteren, maar vooral dat we daden zullen doen. We zullen in actie komen. De vraag is dan ook altijd welke actie we moeten ondernemen, wanneer we dit moeten doen en ook nog eens hoe we dit moeten doen. Het goddelijke antwoord op deze driedimensionale vraag kunnen we in één woord samenvatten: wijsheid. Als gelovigen hebben we altijd wijsheid nodig, maar de noodzakelijke zoektocht hierna is nog sterk onderbelicht. Weinigen maken de sprong van kennis naar inzicht en de vervolgstap naar wijsheid is al helemaal zeldzaam. Kennis. De christelijke wereld wordt sterk gedomineerd door kennis en hen die kennis hebben vergaard. De meeste ambten in de kerk worden ingevuld door hen die een hoeveelheid bijbelkennis hebben opgebouwd door middel van studie. De schriften zijn essentieel voor ons en daarmee ook de bediening van hen die de schriften onderwijzen, de leraars. In 2 Timotheüs 3 vers 15 staat: en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Deze tekst bevestigt weliswaar het belang van de schriften, maar ook dat deze niet automatisch iemand wijs maken, maar dat ze iemand wijs kunnen maken. De sleutel hierin is geloof in de Heer Jezus. Het opbouwen van kennis krijgt pas nut als dit onderdeel is van het volgen van de Heer Jezus en het leren om in alle dingen op Hem te vertrouwen. Kennis zonder groei in vertrouwen op de Heer Jezus en afhankelijkheid van Hem maakt niet wijs, maar eerder opgeblazen. 1 Korintiërs 8, vers 1 en 2, en dus dwaas. De fariseeërs en de schriftgeleerden hadden ook veel kennis vergaard, maar niet geleerd om in afhankelijkheid van God te leven en zijn leiding en instructies te zoeken voor de tijd waarin ze leefden. Hierdoor waren ze niet bereid en niet in staat om Gods hand te onderscheiden in de woorden en werken van zijn Zoon. Kennis in zichzelf zegt dus niets. Per slot van rekening kent de Satan de Bijbel ook behoorlijk goed. Inzicht. Inzicht gaat veel verder dan kennis en wordt bijvoorbeeld in Exodus 31 vers 3 apart genoemd. Een van de problemen met het waarderen van inzicht is dat het Hebreeuwse woord hiervoor, bina, vaak vertaald wordt met verstand. Omdat de wijsheid van deze wereld het woord verstand vervolgens weer gelijkstelt aan verstandelijke vermogens en dus de natuurlijke vermogens van de hersenen, gaat de werkelijke betekenis grotendeels verloren. Inzicht en verstand zijn ten diepste geestelijk en hebben ook veel te maken met het hart. Dat wil niet zeggen dat ons hoofd niet kan meewerken om dit inzicht te vergaren, maar als ons hoofd losgekoppeld is van een goed functionerend hart, dan komen we moeilijk tot waarachtig inzicht. Hoofd en hart. Wat we niet altijd beseffen, is dat onze westerse cultuur sterk beïnvloed is door het Griekse denken, waarbij een intellectuele manier van redeneren, ook over de schriften, normaal wordt gevonden. Dit redeneren gebeurt hoofdzakelijk met het brein, dat in het Grieks valt onder de term dianoia, vertaald als verstand. Waar het Grieks een onderscheid maakt tussen dit verstand, dianoia, en het hart, kardia, kent het Hebreeuws van het Oude Testament dit onderscheid niet. Het woord lebab omvat zowel het verstand, het vermogen om te denken en redeneren, als de innerlijke mens, het hart, waar ook emotie en intuïtie verblijven. In het goddelijke ontwerp van de mens horen het hoofd en het hart één te zijn en met elkaar samen te werken. In het wereldse denken echter wordt feitenkennis vaak superieur geacht aan diepere niveaus van inzicht die veel moeilijker te meten zijn. Doordat deze wereldse kijk op kennis en inzicht ook dominant is in de christelijke wereld, wordt inzicht ondergewaardeerd en wordt naar hen die dit hebben te weinig geluisterd. Als we in de Bijbel lezen over verstand, wat we voor het begrip dus beter inzicht kunnen noemen, dan gaat hetzelfde over hersenen, boeken en universiteiten. In Deuteronomium 4 vers 6 kunnen we lezen dat inzicht verankerd ligt in de door God gegeven inzettingen en verordeningen. Uiteraard gebruiken we wel ons hoofd om deze inzettingen en verordeningen te bestuderen. Maar het verkrijgen van inzicht vereist ook dat we deze studie doen in verbondenheid met God zelf. In Spreuken 9 vers 10 lezen we namelijk dat inzicht direct verbonden is met het kennen van God. Deze kennis is geen kennis van het hoofd alleen, maar een dieper kennen dat het gevolg is van een daadwerkelijke omgang met Hem. In 1 Koningen 3 vers 12 lezen we dat Salomo, omdat hij hierom vroeg, een verstandig hart kreeg. En in Psalm 49 vers 4 lezen we over overdenkingen van het hart. Pas als hoofd en hart één zijn, dan kunnen ze samenwerken tot een complete inzicht. Zij die alleen kennis hebben in het hoofd, zien als het ware met één oog, en daardoor missen ze de noodzakelijke diepgang in de vorm van inzicht. Zoals je niet in de auto wilt zitten met een chauffeur met één oog, zo kun je beter ook niet geestelijk laten leiden door iemand die alleen kennis in het hoofd heeft. Hart en geest. Hoewel het in theorie ook metaforisch bedoeld kan zijn, wordt inzicht in Job 28 vers 20 gepresenteerd als een autonoom wezen dat een verblijfplaats heeft. Over de Heer Jezus staat geschreven in Jesaja 11 vers 2 dat Hij gezalfd was met de zeven geesten van God. En de derde geest die hier genoemd wordt is de geest van verstand. Dit bevestigt zowel het autonome karakter als het geestelijke karakter van inzicht, waaruit we kunnen concluderen dat inzicht niet door vleeselijke inspanning alleen verkregen kan worden. Inzicht en verstand vinden hun oorsprong voor de troon van de Heer Jezus, waar de geesten van God branden als fakkels, Openbaring 4 vers 5. De zeven geesten van God worden in Openbaring 5 ook gepresenteerd als de zeven ogen van het Lam. Omdat deze uitgezonden zijn over de gehele aarde, vers 6, zien ze dus altijd alles wat zich afspeelt en kunnen ze ook bij ons komen om ons dit inzicht kenbaar te maken. Dit vraagt natuurlijk wel van ons dat we daarvoor openstaan en de ogen van ons hart willen openen voor dit inzicht. In het Nieuwe Testament bevestigt Paulus nog eens dat we ogen hebben in ons hart die verlicht moeten worden door de Heilige Geest. Efeziërs 1 vers 18. Geest en gezag. In de Hebreeuwse taal zijn letters ook plaatjes die in zichzelf een betekenis hebben en soms een bijzondere extra dimensie kunnen geven aan de betekenis van een woord. Schrijver C.J. Lovick geeft op basis van deze plaatjes de volgende uitleg van de woorden hart en inzicht. Hart. De stem van gezag binnen in de mens die hem beheerst en aanvuurt. Inzicht. Het resultaat van een goddelijk werk in het hart van de mens dat leidt tot leven en openbaring. Toen de Heer Jezus op aarde was, was Hij volkomen één met de Vader en Hij kende Hem van in den beginne, Johannes 1. Hij was volledig vervuld met de zeven geesten van God en dus had Hij altijd al het inzicht dat Hij nodig had voor de werken die zijn Vader Hem te doen gaf. Omdat zijn hart vol was van dit inzicht, kon Hij onderwijzen als gezaghebbende. Dit in tegenstelling tot de schriftgeleerden, Markus 1 vers 22, die met intellectuele kennis, maar zonder geestelijk inzicht, zijn werk vooral belemmerden, Matthäus 23 vers 13. Inzicht als redding. Volgens Spreuken 16 vers 16 is inzicht meer waard dan zilver, maar toch lijkt het erop dat inzicht erg ondergewaardeerd is. Zilver staat vaak symbool voor verlossing, en zo is inzicht ook in staat ons te redden. Inzicht is hetzelfde als onderscheiding en is zien wat God ziet. Dit inzicht is zijn geschenk aan ons en verlangt een nederige houding ten opzichte van de werking van zijn geest. Zij die intellectuele bijbelkennis hebben, hebben vaak de neiging om degene die minder kennis hebben, maar soms des te meer inzicht, te domineren. Ze belemmeren daarmee de bediening van hen die zeer waardevol inzicht kunnen geven voor de tijd waarin we leven. Zo koppig als een ezelin. In Numeri 22 lezen we het wonderlijke verhaal van Bileam. Hij was door Balak, de koning van Moab, onder druk gezet, om het volk Israël te komen vervloeken. Toen hij uiteindelijk meeging op zijn ezelin, ontbrandde de toorn des Heeren tegen hem, omdat hij in zijn hart van plan was ongehoorzaam te zijn aan God. De Heere zond een engel om hem te doden, maar zijn ezelin zag deze op de weg staan en weigerde verder te gaan. Ondanks een paar klappen van zijn stok bleef de ezelin weigeren en de Heere opende zelfs de mond van de ezelin, zodat ze haar beklag kon doen. Uiteindelijk opende de Heere gelukkig ook de ogen van Bileam, zodat hij zag dat zijn ezelin eigenlijk zijn leven had gered. Zijn frustratie over zijn geklemde voet was waarschijnlijk snel over toen hij zich dit realiseerde. Ook vandaag de dag zijn er geestelijk leiders in de geest van Bileam, die zich superieur achten naar andere gelovigen en geen moment aarzelen om deze met een stok van kennis te slaan, zodra deze gelovigen een andere weg wijzen dan zij. Wat deze geestelijk leiders zich niet realiseren, is dat deze mensen, die zich misschien niet kunnen verweren met een stok van kennis, wel geopende ogen hebben om het onheil en de geestelijke krachten die werkzaam zijn te onderscheiden. Deze geestelijk leiders weten niet dat ze door te luisteren naar degene met inzicht gered kunnen worden. Zoals de stok van Bileam geen partij was geweest voor het zwaard van de engel des Heren, gaat de stok van kennis die hedendaagse schriftgeleerden hebben hen niet beschermen tegen het komend onheil. Zij, die zich niet op tijd bekeren en tot inzicht komen, zullen waarschijnlijk schade lijden. Eén oog is niet meer genoeg voor de tijd waarin we leven. Wijsheid. Inzicht is heel waardevol, maar uiteindelijk gaat het om wijsheid, die we nodig hebben om de juiste dingen, op de juiste tijden en op de juiste manier te doen. Zoals inzicht meer waard is dan zilver, is wijsheid meer waard dan goud. Spreuken 16 vers 16. Als we alleen willen zingen, bidden, praten en discussiëren, dan redden we het nog wel met kennis alleen. Om echter iets creatiefs te doen, iets nieuws te bouwen of een grote uitdaging het hoofd te bieden, hebben we zelfs aan inzicht niet genoeg, maar hebben we vooral wijsheid nodig. De geest van wijsheid wordt dan ook voor de geest van verstand genoemd. In Jesaja 11 vers 2. De Heer Jezus had op aarde een ontzagwekkende opdracht en hij wist dat hij niet zonder deze geest van wijsheid kon. In Matteüs 12 lezen we de bevestiging dat zijn wijsheid die van koning Salomo overtrof, maar ook zijn ontnuchterende waarschuwing dat de meeste mensen zijn door God gegeven wijsheid niet op waarde wisten te schatten. Wijsheid is actiegeoriënteerd en creatief. In Spreuken 9 vers 1 en 24 vers 3 lezen we dat door wijsheid een huis gebouwd wordt. Bij de bouw van de tabernakel van Mozes en de glorieuze tempel van Salomo komt wijsheid dan ook steeds terug als cruciale factor. Hieruit kunnen we afleiden dat door God gegeven wijsheid onlosmakelijk is verbonden met zijn tempel en zijn verheerlijking. We zouden kunnen zeggen dat waar gelijk willen hebben vooral de mens verheerlijkt, alleen wijs willen zijn ruimte maakt voor de verheerlijking van God. Daadkracht door profetie. Als we geloven dat we in een tijd leven dat de Heer Jezus zijn lichaam, dat ook een goddelijk bouwwerk is, 2 Petrus 5, wil oprichten in stralende heerlijkheid, dan zullen we de geest van wijsheid alle ruimte moeten geven. De profetische bediening die ons kan helpen te zien wat God ziet en te weten wat Hij wil doen, is van onschatbare waarde om deze inzichten te delen met Gods kinderen en hen te mobiliseren om hun plek in te nemen in zijn plan. Deze functie van profetie wordt bijzonder mooi geïllustreerd in hoofdstuk 5 en 6 van het boek Ezra, waarin geschreven staat dat de profeten Haggai en Zacharia maar één focus hadden: het volk van God blijven mobiliseren om de bouw van zijn tempel de allerhoogste prioriteit te geven. Waarachtige profetie is niet bedoeld voor discussie, maar voor constructie en creatie. Operatie Leeuw van Juda.